Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manotoma podcast. In deze aflevering gaan we weer even door op het begrip prijs. Prijs is een onderwerp, een onderdeel van je positionering. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat beide elkaar beïnvloeden en kunnen versterken, maar ook kunnen verzwakken. Ze werken dus op elkaar door. En het zijn niet op zichzelf staande elementen. In die zin dat ze... Kijk, als je naar je positionering kijkt, dan zitten daar verschillende componenten in waar je aan werkt. Het is niet zoals je misschien denkt van, oh, ik maak even wat mooie foto's en ik doe even lekker een riante belofte in mijn biografie zetten. Dat je daarmee automatisch die positionering hebt. Je positionering is echt iets wat vooral in het hoofd van de ander ontstaat en groeit. En wat je dus ook activeert in het hoofd van de ander. Dus je bedenkt het deels zelf, maar je creëert het ook op basis van wat er speelt, wat je ziet, wat je opmerkt, wat je hoort, wat je signaleert. En dat neem je beide mee en vervolgens activeer je dat beeld en bekrachtig je dat beeld en versterk je dat beeld in het hoofd van die ander. En daar zit natuurlijk ook de uitdaging, want die ander, oftewel jouw klant, die heeft heel veel in zijn hoofd of in haar hoofd. Heel veel ideeën, heel veel opties, heel veel misschien ook wel concurrentie waar die jou mee vergelijkt, of verschillende oplossingen waar die naar zoekt voor een bepaald probleem. Misschien weet hij niet eens dat hij een probleem heeft. Dus dat is best wel een complex spel, zou je kunnen zeggen. Dus prijs en positionering vind ik hele mooie onderwerpen om langs elkaar te leggen, om daarmee te werken. En je ziet soms ook dat de prijs echt een verrassing kan zijn. Hè? Dus dat de prijs zo hoog is dat mensen denken, dit ga ik niet betalen. Of misschien gaan ze het wel betalen omdat... in de online marketing space zijn natuurlijk ook heel veel mensen gewoon supergoed in sales. Zeggen ze bijvoorbeeld dat ze heel veel kennis ook hebben over positionering, maar zijn ze vooral heel erg goed in sales en beïnvloedingstactieken. Dat is echt weer een andere tak van sport. En dat maakt soms ook dat een prijs de andere kant van de medaille heeft. Hè? Dus je bent vast wel bekend met het begrip under promise over deliver. Dat wordt natuurlijk ook vaak andersom wel ervaren. Dus dat er dat daar gedoe ontstaat, dat mensen halverwege programma's willen afbreken, dat het niet is wat ze verwacht hadden. En iets verwachten heeft natuurlijk ook weer heel erg te maken met je positionering. Dus tegen mij zeggen mensen wel eens, ja, jij bent zo normaal. Laatst zei een klant tegen mij, ja, jij bent zo normaal gebleven. Ik denk, nou, nu doe je net alsof ik een soort Beyoncé ben. Ben ik natuurlijk ook. Nee, maar alle gekheid om een stokje. Wat je van mij aan de voorkant ziet, zo ben ik ook in het echt. Ik heb geen fancy opsmuk. Ik heb geen laagjes vernis waar je doorheen moet zien te bikken. Tuurlijk, ik heb nu ook mooie foto's laten maken, maar die zijn mijn inziens nog steeds hoe ik er overdag ook gewoon bij kan lopen. Ik heb misschien wat meer make-up op dan normaal, maar verder is het gewoon wel echt wie ik ben, die foto's sowieso. Ik krijg daar zoveel toffe reacties op. Ook mensen die zeggen, dit valt echt op, ook die kleuren. Ik heb echt bewust bepaalde kleuren gekozen die je online niet ziet. Of nou, niet ziet, je ziet natuurlijk kleuren wel, maar in deze hoedanigheid, in deze context, in deze samenstelling niet. Ik heb echt gekozen voor Hoe noem je die kleur? Mijn fotograaf noemde het koninklijke paars. En echt paars op paars dus ton sur ton. En smaragdgroen op smaragdgroen. En nachtblauw op nachtblauw. En dan hebben we ook nog oranje. Waar we ook een beetje het creatieve, innovatieve accent mee leggen. Maar goed, dat is weer voer voor een heel andere podcast. Ik heb daar hele toffe reacties over gekregen. Mensen ook die zeiden, ja, het valt echt op. Het is heel anders dan anders. Hè. Nu zie je natuurlijk standaard iedereen in een witte blouse en een beige pak. En in een witte studio of op een beige bank zitten. Dat is ook natuurlijk hartstikke mooi. Ik vind dat prachtig, want ik zou die inrichtingen zo in huis willen zetten. Dat is het gekke. In huis hou ik heel erg van die rustige en natuurtinten. Maar ik wilde in mijn foto's echt een totaal ander plaatje laten zien als wat anderen doen. Dat had ik natuurlijk ook al vorig jaar, vooral met dat rood op rood. Maar dat beeld zie je nu ook weer veel terugkomen. Dus ik had zoiets van, nee, geen rood op rood meer. Dat is alweer, dat wordt alweer iets te veel gedaan. En nou, deze kleuren zijn helemaal spot on. Die passen ook helemaal bij wat ik wil uitstralen. Maar daar ga ik een andere podcast over opnemen. Dat is misschien wel leuk om daar wat meer over te delen. Nou, dus om even terug te komen op die prijs en die positionering en hoe je jezelf laat zien en daarmee ook een stukje verwachtingsmanagement ook weer terugkoppelend naar je positionering en je prijs. Dat moet gewoon allemaal kloppen. En daar heeft ook weer dus dat under promise over deliver mee te maken. En wat ik in mijn vorige podcast ook al even liet vallen. En ik had daar laatst ook een gesprek over met iemand. Die ook een beetje dezelfde visie heeft als ik hierover. Dat je, en iedereen moet dit natuurlijk echt zelf weten. Maar mijn opvatting is dat ik niet meer afhankelijk wil zijn van alleen één op één. Ik heb daar gewoon ook echt de negatieve kanten van ervaren. En weet je, het gaat allemaal prima en er is helemaal geen vuiltje aan de lucht als je leven gewoon oké is. Je hebt geen heftige ziekte of je hebt geen andere dingen die je heel veel energie kosten. Kijk, dan is het allemaal prima. Maar op het moment dat er barsten beginnen te komen in je familie of qua gezondheid of er zijn andere zaken die je aandacht vragen. Of je hebt een aantal van die high-ticket klanten die klaar zijn of die willen stoppen. Of dan ontstaat er ook direct letterlijk een krater in je omzet en in je bankrekening en in het geld wat je verdient. Dat is gewoon mijn ervaring. Dus ik kies hier heel bewust voor. En ik had daar dus laatst een gesprek over met iemand die datzelfde beeld heeft. Die diezelfde opvatting heeft. En we hadden het daar zo over. En ja, wat ik ook in de vorige podcast al zei. Er zijn steeds meer mensen die uit die hoek komen. Die nu terugkomen op met extreem hoge prijzen werken. Waarmee ik weer wil zeggen, van ik ben niet tegen hoge prijzen vragen. Integendeel, ik vind high-end prijzen vragen prima. Juist, zou ik ook absoluut doen. Maar laat het een onderdeel zijn van je verdienmodellen. En je verdienmodellen zijn een onderdeel van je businessmodel. Dus high-end is niet je businessmodel. En daar gaat het al fout. Omdat je de verschillen tussen die twee niet ziet. En daar misschien zelfs laconiek over doet. Ja, dan kom je gewoon vroeg of laat in de problemen. Want daar zitten wel degelijk verschillen in. Dus het is zeker een onderdeel van je productaanbod. Dat mag ook. Het is helemaal prima om daar een verdienmodel op in te richten. Maar je hele bedrijf moet er niet op steunen en leunen. Want als er dan een paar stenen tussen haakjes omvallen, dan flikkert ook het hele bouwwerk in. Dat is een beetje wat er nu speelt. Er zijn mensen kunnen het steeds moeilijker verkopen. Dat komt natuurlijk ook omdat heel veel van die aanbieders van elkaar leren, in elkaars coachtrajecten stappen. Dus het eet elkaar een beetje op. En weet je, het is net als met jonge puppy's die met elkaar aan het spelen zijn, die in elkaars staart lopen te happen en die dat gewoon zelf niet doorhebben. Dat ziet er dan heel grappig uit van een afstandje. En dat is eigenlijk wat je hier ook wel ziet gebeuren. Terwijl er ook ondernemers zijn die niet per se bezig zijn met dat hele high-end en daar ook dat typische taalgebruik wat daar in omgaat, dat ook niet zo gebruiken. Hè, zichzelf high-level noemen of zo. Dat is echt, ja, dat is hetzelfde als jezelf tot expert bombarderen. Dat je klanten moeten zoiets doen. Dat is veel krachtiger. Dus als je klanten zeggen, nou, dat is echt wel iemand van kaliber of iemand die hoogwaardige kwaliteit levert. Kijk, dat is eigenlijk hetzelfde als high-end. Het wordt alleen op een andere toon, met andere woorden gebracht. Dus als jij heel erg dat typische taalgebruik hanteert, wat ze allemaal gebruiken, ja, dan zit gewoon in elkaar staart te bijten. En ik zou dan eerder nadenken, zorg dat er iets in je dienst of in je product of in je service zit wat jij gewoon op een bepaalde manier doet. Of jij doet het veel sneller of beter dan anderen. Of je doet het op een hele specifieke manier. Of je doet simpelweg iets of je kunt iets wat anderen niet kunnen of niet doen. Als je daar op focust, als je daar je aandacht oplegt, dan werk je vanzelf toe naar een dergelijke plek. Dan gaan mensen je vanzelf dus zien als, tussen haakjes, een high value of een high level of een, nou ja, geef er een naam aan die online veel rondgaat. Zonder dat je daadwerkelijk hoeft te gebruiken dergelijke woorden. Kun je dan een beetje pakken wat ik zeg? Maar we hadden het er nog meer over en wat we allebei ook zagen is dat er steeds meer mensen toch wel worstelen die uit die hoek komen. Die ofwel ontzettend er tegenaan lopen dat één op één echt niet zaligmakend is. Ook al vraag je hele hoge prijzen. Er kunnen ook heel veel andere dingen gaan spelen. De verveling slaat toe. Klanten raken verveeld, dus die denken, oh, wat een heel jaartraject, er komt geen einde aan. Mensen missen de vernieuwing, want het leert allemaal van elkaar. Dus het wordt eigenlijk een soort van cassettebandje wat keer op keer opnieuw wordt afgedraaid. En mensen zijn dat een beetje beu. En uiteindelijk koopt een klant, ze hebben natuurlijk verschillende redenen om te kopen. Maar als je een dergelijke prijs wil vragen, en een high-end prijs kan ook €50 zijn, hè? Dus de prijs is even heel subjectief. Maar bedenk gewoon even wat voor jou een high-end prijs zou zijn, of high level of high value. Dan een klant wil dan wel ofwel een bepaalde kwaliteit krijgen. Ja, dus als je kijkt naar Ferrari of zo, ik noem maar even iets. Ja, als jij een Ferrari gaat kopen, ja, je hoeft met zo'n dealer niet te bakkeleien over de prijs. Dit is gewoon de prijs. En als je het niet koopt, ja, jammer joh, dan doe je het niet. Maar er zit natuurlijk wel een jarenlange, ik weet niet hoe lang, vakmanschap aan. De beste materialen, de mooiste lijnen, de mooiste ontwerpen. Dit is echt een nou ja, een bedrijf wat, of een merk wat zo ontstaan is, wat ook zo gegroeid is, wat natuurlijk een bepaalde allure heeft gekregen, een bepaalde uitstraling. Maar zij hoeven zichzelf niet de sportcar voor de elite te noemen of zo. Dat snappen we. Dat snappen wij, het normale volk. Snap dat zo ook wel. Hey, kun je een beetje pakken wat ik zeg? En als een Ferrari of een Chanel of een Maybach of een Rolex of een Patek Philippe, echt al de ultra high-end merken, maken die producten van €500 of €1000 of €5000, whatever, zie je een Ferrari een soort Aygootje maken voor... Ja, wat kost zo'n Aygo? Ik heb geen idee. Zie je hen zo'n piepklein autootje maken van €20.000 bijvoorbeeld? Zo'n klein stadsautootje. Nou, die kans is heel klein, want daarmee verkrachten ze hun merk. Een Patek Philippe of een Rolex. Patek Philippe is trouwens ook een horlogemerk, mocht je dat niet kennen. Het is iets minder bekend als Rolex. Maar zie je hen prulletjes verkopen die je bij wijze van spreken op de kermis ook in de grijpertjes kan winnen? Nee, natuurlijk niet. Want als ze dat gaan doen, dan trekken ze dat premium merk, die luxe positie, die dure producten, die trekken ze daarmee door de goot. Dat is dan niet meer geloofwaardig als zo'n merk dat doet. Dus als je voor een dergelijke positionering wil gaan, zorg dan ook dat je het materiaal en de kennis en de producten en de vaardigheden en de partners en de systemen en de hele flikkerse bende hebt om die prijs te waarborgen, om die prijs te backuppen. Zodat er gewoon geen reden is om erover te gaan discussiëren. Maar puur en alleen maar een mooi plaatje naar buiten toe, een mooie folder maken en een mooie lettertypes gebruiken en met een witte blouse op een designerstoel gaan zitten. En ja, dat trucje werkt niet meer. En dat is dus waar heel veel mensen nu tegenaan lopen. Dat er toch wel iets meer voor nodig is. En je komt een heel eind, hè, als je goede sales skills ontwikkelt. Maar een Patek Philippe bijvoorbeeld, of Hermès bijvoorbeeld, daar kom je soms niet eens op de wachtlijst om zo'n tas te kopen. Laat staan dat je er even zo op een dinsdagmiddag naar binnen loopt. Word je gewoon uitgelachen, word je gewoon op straat gegooid. Nou ja, niet gegooid. Maar zo werkt dat niet. Dus dergelijke merken, die hoeven geen salesgesprek te voeren. Dat is helemaal niet aan de orde, dat is helemaal niet relevant. Daar is geen plek voor. Als jij een Ferrari wil, dan wil jij een Ferrari. Als jij een Patek Philippe wil, dan zorg je dat je op die wachtlijsten komt. Met een Hermès bag hetzelfde. En dan ga je niet, als je eenmaal binnen bent, lopen te leuren van ja, ik vind het toch wel duur. Of ik moet nog even met mijn man overleggen. En zo'n consultant, zo'n sales consultant van zo'n merk, ja, die gaat jou echt niet overhalen voor jou 100 anderen. Snap je wat ik hiermee bedoel? En wat hier dus ook speelt, is dat heel veel partijen die hierop geënt hebben de afgelopen jaren, vooral meesters zijn in sales. En daar heel goed in zijn. Dat heeft hun bedrijf tijdelijk in een enorme spurt gebracht. Maar de kracht van echte high-end ondernemers of experts of bedrijven of merken of producten, Die hebben dat hele fucking salesgesprek niet nodig. En als je nu denkt, ja, maar goed, als ik een coachtraject van 50.000 euro ga kopen, heb ik dat wel nodig. Of als ik een product verkoop van 50.000 euro, heb ik dat nodig. Nee, als jij echt een high-end brand wordt, zoals een Hermès, of een Patek Philippe, of een weet ik veel wat, dan is dat hele salesgesprek niet aan de orde. Dat is juist de hele kracht daarvan. Dat het zo exclusief is, dat daar zo goed en zo uitgekiend over na is gedacht, waardoor dat merk dat gewoon niet nodig heeft. En jij dat als consument ook niet eens wil, want het maakt jou niet uit wat die tas kost. Het kan zelfs zo zijn, daar heb ik laatst over gelezen, en volgens mij was dat met de Hermès-tas, of met de Kelly, want ze hebben ook meerdere modellen. Ja, ik ben helemaal niet zo in de tassen, totaal niet, interesseert me geen reet. Maar ik vind de psychologie erachter machtig interessant. En dan kan het zelfs zo zijn dat als je eenmaal op audiëntie mag komen om zo'n tas te kopen, dat je dan van tevoren niet eens weet welke kleur je krijgt. Zo exclusief is het. Maar die tassen die worden ook allemaal handgemaakt. Er zijn maar een aantal mensen die die tassen kunnen maken. Er zit ik weet niet hoeveel uren vakmanschap en werkuren in. Dus dit is super interessant. Dus als je eenmaal zo'n positie in de markt te pakken hebt en je bent daar naartoe gegroeid. Want toen Chanel begon, en ik weet even niet meer in welk jaartal het was. Ja, als je toen een tas had kunnen kopen, ja, dan was je nu echt, had je nu kapot gelachen. Want dat merk is natuurlijk, ik weet niet hoe vaak, over de kop gegaan qua prijs. Dus ze hadden niet opeens de prijs die ze daar nu voor vragen. Ja, dat is gegroeid. Dat is door die psychologische druk, door die sterke branding, door heel echt te werken met vraag en aanbod en die kwaliteit te leveren, is dat zo gegroeid, is dat zo ontstaan. Dus het is niet een kwestie van je prijs maar heel hoog zetten en op hoop van de zegen. Nee, dat werkt misschien even, maar dan kukkel je toch wel weer terug. Dus het is zeker een optie, het is zeker een mogelijkheid. Maar verwacht dan niet dat het gewoon even je prijs aanpassen is. Zo werkt het niet. En dergelijke producten, dergelijke merken maken bewust geen spullen voor het plebs. Want zodra het plebs het kan kopen, en ik schaam mezelf daar ook onder, hè? Dan vindt die elite en dat exclusieve segment, dat ultra-exclusieve segment, vindt dat product niet meer interessant. Want dat is het hele ding. Het heeft allemaal te maken met status. Dus als jij een high-end ondernemer nu bent en je vraagt 50.000 euro voor je programma's, of dat heb je gevraagd, en je loopt nu tegen tegen problemen aan. Als je nu dan je prijzen laat zakken naar, nou, en ik zie dat best wel veel om me heen gebeuren. Ik weet van mensen die echt 20, 25, 30, 40, 50.000 euro vroegen voor hun programma's en trajecten, die nu lopen te leuren om memberships vol te krijgen, waar ze dan, weet ik veel, 600 euro in de maand voor vragen bijvoorbeeld. Dat is exact hetzelfde scenario als wat ik nu zei. Je was misschien aantrekkelijk voor dat ultra-luxe segment, maar het wordt je te heet onder de voeten of het wordt moeilijk. En dat is het moment dat je moet doorzetten. Dat is het moment dat je moet doorbijten. En iedereen moet laten zien, ik kan dit, ik ben dit waard, ik kan hiernaar leveren. Ik heb het materiaal, de spullen, de partners, de kwaliteiten, de alles om dit waar te maken. Maar als je gaat terugkukelen en producten gaat maken voor het plebs, dan gaat het instorten. Dat is geen goed signaal wat je daarmee afgeeft. En ik zeg nu even niet specifiek jij. Het is meer een algemene uitleg. Zodat je gaat zien wat prijzen kunnen doen. En welke missers je er ook mee kunt maken. Dus als je nu overweegt om een high-end dienst uit te werken. Of een high-end product. Of een high-end merk. Of een luxe of een elite. Hè. Geef er gewoon een naam aan waarvan jij denkt, ja, dat kan ik pakken. Wees dan bereid te doen wat daarvoor nodig is. En dat betekent dus ook dat je gewoon heel erg focust op maar een paar dingen. En die paar dingen gewoon rete goed doet. De Ferrari maakt een aantal modellen, maar ze gaan niet opeens een soort Aygo maken. Ze gaan niet opeens een soort Volkswagen, Volvo stationcar maken. Nee, want dat koopt ieder gemiddeld gezin. Daar willen ze zich niet mee associëren. Dus dat zijn gewoon hele belangrijke zaken om in acht te nemen. En als je nu merkt dat je een hoge dienst of een hoge prijsde dienst hebt en je merkt dat daarin gewoon terugloop is, denk dan liever na van wat kan ik ervoor gaan doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen dit als vanzelfsprekend gaan zien, dat ik deze prijs vraag? Dat ik deze prijs vraag. Net als dat hè, als je een Patek Philippe gaat kopen en je mag bij godsgratie die winkel in, of je staat op een wachtlijst van Rolex, ja, dan wordt er niet meer getrut over de prijs. Dat vindt niet eens plaats, dat hele salesgesprek. Dat is niet nodig, want je bent al helemaal verknocht aan dat merk. Dat merk heeft zich al aan jou verkocht. Dat zit driedubbel ingebakken in je brein en dat gaat dan nooit meer uit totdat je het koopt. Dus hou dan liever daaraan vast en ga jezelf niet omlaag prijzen. Ga niet van luxe elite sportscar naar Volvo gezinswagen. Dat zou echt geen slimme zet zijn. Wat je veel beter kan doen is zorgen dat je zo'n goede positionering krijgt. Een echt goede positionering zonder hype en fancy woorden te gebruiken, maar wat echt wordt ingebakken in het brein van je klant. Waarvan je klant denkt, ik kan aan niets en niemand meer denken dan haar of hem. Die gaat met je naar bed en die staat met je op. Die heeft een bepaald iets wat in zijn of haar hoofd rondgaat. En de enige persoon die ze daaraan koppelt, dat ben jij. En dan zul je merken dat prijs niet meer relevant is. Dat concurrentie niet meer relevant is. Omdat het in hun ogen simpelweg niet bestaat. Een Patek Philippe is niet bezig met een of ander, hoe heet die merken? Geen idee. Seiko of zo? Seiko? Of een ik heb een heel goedkoop horloge van, dat is zo'n smartwatch. Geen Apple smartwatch, maar ook een of ander merk. Nou ja, anyway. Denk je dat een Patek Philippe daar mee bezig is? Nee, totaal niet. Denk je dat ze in hun marketing en in hun content met het vingertje lopen te wijzen en een beetje op hun rot staan te brullen van, haha, kijk eens hoe goed wij zijn en kijk eens hoe dom en lelijk en stomme producten jullie allemaal zijn? Nee. Wat denk je dan dat er met hen gebeurt? Dit is een merk wat top of mind is. Dit is een merk wat zijn gelijken niet kent. Wat geen concurrentie heeft. Wat niets of niemand komt in hun buurt. Dus ze hebben dat ook niet nodig om andere producten of merken zwart te maken of ze te belachelijk te maken of daarmee het signaal te geven van ik ben wel heel, wij zijn wel heel erg goed. Want in het hoofd van hun consument of van hun ideale klant, van dat publiek, bestaan die concurrenten niet eens. Dus stof voor ze. Een kauwgum onder de schoen, hooguit. Nou, dit was weer, ik hoop, een leerzame podcast voor je. We hebben veel besproken over merken, over luxe merken, over de prijzen die daaraan gekoppeld zitten, waarom ze helemaal niet bezig zijn met salesgesprekken voeren. En ook helemaal niet bezig zijn met de concurrentie. Ik hoop dat dit je aan het denken heeft gezet om kritisch te kijken naar je positionering. En je positionering is ook iets wat nooit af is. Ja, hetzelfde als wat ik net zei. Hè. Wees bereid een paar dingen gewoon heel goed te doen. En ga het opbouwen, net als Chanel. Hè. Die tassen die gaan nu qua prijs door het dak. Maar zo is ze ook niet begonnen. Ze is misschien wel iets. Ze was wel iets duurder dan een gemiddelde tas. Maar een dergelijke positionering. En een positionering heeft heeft tijd nodig. Heeft een aanvliegroute nodig. Heeft tijd nodig. Dus ben je bereid die tijd erin te steken en je op slechts een aantal zaken te concentreren en daar het accent op te leggen en daar gewoon fucking goed in te worden. Zodat er niets of niemand meer in je schaduw staat. En de verste verten niet bij je in de buurt komen, want dat is wel wat er dan voor nodig is. En het kan zeker. Het kan zeker. Het kan allemaal. Maar wat er voor nodig is, is een goede positionering in het fundament. En daar kun je jarenlang op voortborduren. En daarin ook heel specifiek blijven in wat je zegt, tegen wie je het zegt en waarom dat zo belangrijk is. Want ook daarin kunnen er missers gemaakt worden. En dat is dus een beweging die je nu best wel ziet online. Dat hetzelfde receptje en de mensen die uit bepaalde hoeken en stallen komen en die exact hetzelfde gaan doen en delen en zeggen, dat vernietigt eigenlijk de markt. Dat zie je ook, dat de mensen die hiermee kwamen of hiermee begonnen, dat die daar nu last van hebben. Ze hebben echt hun eigen concurrerende markt gecreëerd. Ze zitten letterlijk in een school met haaien, waarin alles en iedereen op elkaar hapt. Het is gemeengoed geworden. En gemeengoed is niet aantrekkelijk voor mensen die het beste willen. En gemeengoed is helemaal niet aantrekkelijk als je zelf hoge prijzen wil vragen. Dus dat wilde ik je even meegeven. En kijk dus heel goed naar je positionering. Blijf scherp op wat je zegt, tegen wie je het zegt en waarom je het zegt. Als je bijvoorbeeld, en dat is het laatste wat ik hierover zeg. Maar ik zit wat meer in de motoren. En dus Wij zijn soms wel eens aan het kijken voor investeringen qua horloges of een tas. Maar ik ben daar niet zo van. Ik denk dan, ik koop liever aandelen, want dan staat het gewoon bij de giro. En hoef ik het niet fysiek in huis te hebben, daar hou ik allemaal niet van. Maar wij zijn allebei liefhebbers van motoren. Allebei Ducati. Maar Harley-Davidson is waarschijnlijk wel een merk wat je kent, ook als je geen motorliefhebber bent. En Harley-Davidson, ik heb het zelf niet, ik ben ook niet mega bekend met het merk. Ik heb er 8 jaar geleden hebben we door Amerika gereisd. Zijn we bijvoorbeeld ook naar Las Vegas geweest. hebben we daar in Las Vegas motoren gehuurd, Harleys dus. En zijn we over de strip gereden door naar de naar een aantal national parken. En zijn we zo een lus weer teruggereden. Dus dat is eigenlijk de enige ervaring die wij op Harleys hebben. Maar Harley staat wel symbool voor het vrije leven, voor de stoere mensen. Maar er is op een gegeven moment een punt gekomen dat er best veel mannen vanaf een bepaalde leeftijd, een beetje de midlife crisis, dat die opeens allemaal massaal een Harley gingen kopen. En Harley heeft dat gewoon ook toegestaan. Er waren geen grenzen op, om het zomaar te zeggen. Iets wat bijvoorbeeld sommige merken wel doen. En ja, je ziet dus wat daardoor gebeurt, is dat dat hele merk Harley, ja, ik vind het nog steeds een super, super mooie motoren, daar niet van. Ik ben daar misschien wat minder gevoelig voor. Maar die echte diehard Harley-fanaten, ja, die hebben wel zoiets van, nou, als die opa's er allemaal op gaan rijden, dan hoeven wij het niet meer. Dus dat nog even een laatste uitsmijter om je mee te geven. Nou, wil je nu aan de slag met je positionering, met je powerful positionering, waarmee je ja, boven jezelf en boven de markt uitstijgt en je concurrentie ver achter je laat stofhappen en je dat onontdekte potentieel van jezelf dusdanig gaat neerzetten dat de klanten rijen dik voor je deur staan. De juiste klanten rijen dik voor je deur staan. Voel je dan welkom om mij een DM te sturen. Ik kijk heel graag even met je mee wat eventueel passend voor je is of waar je behoefte ligt. En het lijkt me ontzettend leuk om even te babbelen. Wens ik je een hele fijne dag of een middag of avond of nacht. En ik spreek je in de volgende podcast. Bye bye.